kunnen vanavond, om het maar even zo te formuleren, alle kanten op aan de hand van het zevende gebod. Een gebod dat ons op zoveel verschillende terreinen van het leven brengt. Je hebt de neiging als je je voorbereidt, ook thuis, een preek over het zevende gebod, om op enig moment maar te besluiten om er een serie over te gaan houden. En wellicht zo de Heere dat geeft, zullen we dat in de toekomst ook gaan doen. Een serie over het huwelijk en alles wat ermee te maken heeft. Maar daar is vanavond niet de gelegenheid voor. En ik acht me daartoe op dit moment ook nog niet in staat. Omdat ik nog geen 2 jaar in uw midden als herder en leraar mag zijn. Ik denk niet dat het goed is om, als je zo kort als predikant nog maar staat in een gemeente, al meteen rondom dit thema zo breed uit te pakken. Dat vereist niet alleen fijngevoeligheid, maar dat vereist ook dat je de gemeente beter kent dan dat je een gemeente in nog geen 2 jaar leert kennen. Het zal duidelijk zijn, en dan vertel ik u natuurlijk ook geen geheim vanavond, dat er rondom dit gebod ook veel te doen is. Ook onder ons. Ik noem maar even gewoon wat thema's, om dat misschien ook wel wat uit te gaan zetten in de toekomst die nog voor ons ligt. We zouden vanavond rustig de hele dienst vanuit Gods woord in kunnen gaan op de vraag: wanneer mag je nou wel of niet echt scheiden? Een vraag waar iedereen mee te maken krijgt. Als 1 op de 3, en het cijfer kruipt naar 1 op de 2, huwelijken strand in een gebroken relatie. Wat zegt Gods woord daarvan? En natuurlijk ook de vraag daarachter: wanneer of mag je eigenlijk wel hertrouwen? Wanneer je gescheiden bent. De algemene regel van Gods woord is dat dat niet mag. Dan alleen bij hoge uitzondering. We zouden natuurlijk vanavond ook kunnen ingaan, dan hebben we de tijd van het jaar mee. Ook op de vraag waar jongeren mee worstelen als ze verkering krijgen. Hoe ver mag je gaan voor het huwelijk? Ook in de seksuele omgang met je vriend of vriendin. En ik zou er vanavond natuurlijk ook heel concreet kunnen ingaan op die jongeren onder ons die al een vakantie hebben geboekt in de verkeringstijd en van plan zijn om samen met hun vriend en vriendin op vakantie te gaan. Tot mijn verbazing en verbijstering speelt dat ook in Sliedrecht Bethel. Je zou dan in de richting van de jongeren en misschien ook de ouders daarachter uiterlijk kunnen leggen vanuit Gods woord waarom de Heere dat ook heel nadrukkelijk verbiedt. En waarom je, als je dat doet, ook niet Gods zegen hoeft in te wachten over je huwelijk. Maar ook dat vraagt een hele preek. En die tijd hebben we niet eens. We zouden ook op andere terreinen in kunnen gaan. Het zevende gebod raakt niet alleen het huwelijk, de getrouwde, maar kijkt u maar even met me mee naar het slot. Dan zie je ook iets dat pastorale naar voren komen van de Heidelberger Catechismus, het slot van het eerste antwoord. Vraag en antwoord 108, er wordt gezegd dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen leven moeten. En dan wordt er een onderscheid gemaakt. Wij, dus wij allemaal, jong en oud, ook als jongeren, kuis en ingetogen. Dat raakt, om het maar even concreet te maken, ook heel concreet je kledingstijl. Kuis en ingetogen. Wat vertel je van jezelf als je je kleedt? En wat wil je laten zien van jezelf als je je kleedt? Of juist net niet laten zien? Maar dat raakt ook andere terreinen. Ik lees even verder. Het zijn de heilige huwelijke staart. Dus dan wordt het toegespitst naar de getrouwde of daarbuiten de ongetrouwde. Zij die ongewild, ongetrouwd bleef. Met alle pijn die dat kan oproepen in het hart. Zij die bewust ongetrouwd bleven en dat ook zien als een roeping van de Heer om daarin ook meer dienstbaar te kunnen zijn voor anderen. Maar ook zij die niet tot een huwelijk kunnen komen vanwege hun anders geaard zijn. Met alle strijd, pijn die dat oproept. Het leven van een jonge man, jonge vrouw, oudere man of oudere vrouw. Ook daar zou je een preek over kunnen houden. En misschien dat we dat in de toekomst ook wel een keer gaan doen. Maar mijn ogen bleven haken, gemeente, en daar wil ik het vanavond ook op toespitsen eigenlijk. We gaan helemaal terug naar de basis, om het zomaar even te zeggen, bij die woorden die in het antwoord staat. Er wordt gesproken over de heilige huwelijke staat. En ik wil die woorden gewoon van twee kanten vanavond gaan belichten, ook aan de hand van het schriftgedeelte dat wij samen hebben gelezen. De heilige huwelijke staat, hoe houd je het huwelijk van een ander heilig? En hoe houd je je eigen huwelijk, zo je getrouwd mag zijn, heilig? Ik heb daarin ook een keus gemaakt. Je zou dat vanuit de Heidelberger Catechismus verder kunnen uitwerken, maar daarachter schuilt ook iets anders, misschien dat ik dat straks nog wel vertel. Ik wil dat echt heel concreet doen vanuit een Bijbelgedeelte en dat hebben we vanavond gelezen. En ik kijk daarom toch even met u, terwijl we de catechismus maar even bij de hand houden. We zullen daar nog wel een paar keer naar teruggrijpen. Even met u ook naar het schriftgedeelte dat we samen hebben gelezen, 1 Petrus 3. Een uitgangspunt ook voor de uitleg van vanavond van het zevende gebod is vers 7... In deze brief waar Petrus schrijft, zich heel concreet richt tegen de mannen. Gij mannen insgelijks woont bij haar, bij uw vrouw met verstand. De vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Let u erop dat deze brief geschreven is door een getrouwde man, Petrus. Dat geeft hem niet alleen meer recht van spreken, dat zou je denken op het eerste gezicht. Als u het mij vraagt, dan staan de mooiste passages over het huwelijksleven, als ook over het leven van iemand die ongetrouwd blijft, in de brieven van Paulus. En Paulus was ongehuwd. Het wil dus niet zeggen, als je ongehuwd blijft, dat je geen recht van spreken hebt over het huwelijk. En laat u zich dat recht ook niet ontnemen. Als je in je directe omgeving, als ongehuwde, misschien wel in je eigen familie, dingen ziet misgaan, dan heb je recht van spreken. En dan mag je met Gods woord in de hand ook echt wel het een en ander zeggen. En dan hoef je ook niet te laten afschepen door de opmerking, jij weet niet waarover je praat. Kijk dan maar eens naar Paulus, ongehuwd door het leven. Maar als er één is geweest die wist wat Gods bedoeling met het huwelijk was, dan was Paulus dat wel. Petrus is gehuwd. Zelf vermeldt hij daar niet zo heel veel over, helemaal eigenlijk niks in zijn brieven. Misschien is dat ook wel wijs van hem. We weten dat hij getrouwd is geweest, omdat de Heer Jezus bijvoorbeeld de schoonmoeder van Petrus genezen heeft. En we weten dat ook dat hij woonde in Capernaum samen met zijn vrouw. En of Petrus kinderen heeft gehad, dat laat de schrift in het midden liggen. Wat we ook weten uit een terloopse opmerking van Paulus is dat Petrus zijn vrouw ook meenam op de zendingsreis. In 1 Korinthe 9 vers 5 vermeldt Paulus dat zomaar even tussen neus en lippen door. En daarin wordt ook duidelijk dat Petrus dus tijdens die zendingsreizen die hij gemaakt heeft, die voor de rest niet worden beschreven in de Bijbel, maar die hem ver weg bij Jeruzalem vandaan brachten, ook samen met zijn vrouw het nodig heeft meegemaakt, ook op dit terrein. Zowel in de gemeente die hij mocht stichten, als ook in de gemeente die hij aandeed en die door een ander gesticht waren. Korinthe bijvoorbeeld, waar Petrus ook meer dan eens is geweest, maar een gemeente die door Paulus is gesticht en waar op het terrein van het huwelijk en het zevende gebod het nodig aan de hand is. Ook Petrus heeft daarmee kennis gemaakt. En ook hij heeft daar waarschijnlijk, dat laat de schrift liggen, maar gaat u er maar vanuit dat als een dienaar van de Heere dat meemaakt in een gemeente waar hij een tijd mag zijn om het woord te brengen, dat deze dienaar daar ook het nodige over gezegd heeft vanuit het woord. We hebben vanavond dus te doen met iemand die en vanuit eigen ervaring weet hoe het huwelijksleven van binnenuit eruit ziet, als ook te doen met een dienaar van het woord die ook geestelijke leiding wilt geven. En dat doet hij ook aan de mensen aan wie hij deze brief heeft geschreven. Het valt op te maken uit deze briefgemeente dat Petrus deze brief schrijft aan een gemeente die gesticht is in een zendingssituatie. En dat ligt toch wel even wat anders dan in een doorsnee gemeente als de onze. Wat je vaak ziet gebeuren, ook vandaag de dag op het zendingsveld, is dat wanneer het woord van God door de Heer daar wordt geplant en zijn werking gaat doen, dat het een uitzondering is dat een heel gezin overgaat van het heidendom naar het christendom. Alle apostelen, Paulus ook, 1 Korinthe 7 gaat hij daarop in. En Petrus hier en 1 Petrus die hebben mee te maken gehad dat bijvoorbeeld vanuit een gezin alleen de kinderen kwamen op de zondag om onder het woord van God te zitten. Of dat alleen moeder kwam met een paar kinderen of alleen vader kwam met een paar kinderen. Dat ze ook tot bekering mochten komen, maar dat een van beiden onbekeerd bleef. En ook zich afzijdig hield van die christelijke gemeente en volop nog in het heidendom bleef leven. En als je met zo'n praktijk te maken hebt, dan komen daar natuurlijk allerlei vragen uit voort. Vragen vanuit zo'n kerkraad, vragen vanuit de gemeente, maar ook vragen vanuit de betrokkenen zelf. Hoe moet je nou met elkaar omgaan? Als, zoals Petrus dat in het begin van hoofdstuk 3, kijk er maar even met me mee, zo neerzet als alleen maar de moeder of de vrouw. De Heere wil volgen. En haar man tot op dit moment nog niet. Opvallend is dat Petrus dan niet zegt, dan moet je maar stoppen met dat huwelijk. Dat is niet de lijn van Gods woord. Integendeel, het valt juist op dat Petrus in zo'n situatie naast deze vrouwen gaat staan of naast deze vrouwen gaat zitten en tegen deze vrouwen zegt, ik lees het maar even, vers 1, desgelijks gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig. En hij bedoelt dan, dat maakt het vervolg van dit vers duidelijk, vrouwen waarvan hun man nog niet behoort tot de christelijke gemeente en nog niet de Heere persoonlijk heeft leren kennen, dan geeft hij het advies mee opdat ook zij enig alleen, nee, niet het woord gehoorzaam zijn. Dat staat er niet. Maar dat ze ingewonnen worden door de levenswandel van u als vrouw, zonder dat u een woord zegt. Door je levenswandel. Gewoon in het dagelijks leven, door hoe je daar staat en de Heere dient en vreest. Het is alsof Petrus wil zeggen, zeg niet te veel met woorden, maar spreek des te meer met je leven. Laat zien van wie je het verwacht. Hoe je op Gods bijstand wacht. Hoe je je man en je huwelijk hoog houdt en rein houdt. En ook hoe je over je man buitenshuis spreekt. En dan zegt Petrus in vers 2, ze zullen inzien uw kuise wandel, ik maak het even concreet, in Gods vrezen. Uw kuise wandel, uw tere leven met de Heere in de vrezen des Heeren. En het tere leven met de Heeren, dat wordt ook concreet zichtbaar in de manier waarop je met elkaar omgaat in het huwelijk. Hoe je omgaat met anderen buiten het huwelijk. Je woordkeuzes. Hoe je kleedt, ook als getrouwde vrouw. En hoe je omgaat met elkaar binnen het huwelijk. Petrus wijst dan op de Bijbelse voorbeelden van Abraham en Sara. Daar kom ik straks nog op terug. Dat zie je vaker dus gebeuren in het Nieuwe Testament. Er worden concrete richtlijnen gegeven en steeds wordt er dan vervolgens teruggegrepen op de Bijbel van die tijd, het Oude Testament. Vaak ook Abraham als voorbeeld naar voren gehaald. En dan spreekt Petrus, en zitten bij onze tekst vanavond, de mannen aan. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand, aan de vrouwelijke vat als het zwakste eergevende. Eerst maar wat verwarring rondom deze tekst oplossen, gemeente. Er staat vrouwelijke vat. Dat klinkt nogal behoorlijk negatief. De vrouw was vat. Maar achter deze uitdrukking schuilt een schitterend voorbeeld. Wat Petrus gebruikt. Ik wil de tekst maar even met u letterlijk lezen. Vanuit het Grieks vertaal ik hem dan letterlijk. Leest u even mee. Er staat geen mannen insgelijks. Woont bij haar met verstand, met inzicht. De vrouw was kruik het breekbaarste, en dan mag je aanvullen, het breekbaarste kruik eergevende, als die ook mede-erfgename der genade des levens met haar zijt. Petrus vergelijkt dus een vrouw met een kruik, een breekbare kruik, in vergelijking met de man de meest breekbare kruik. En dan grijpt hij daarmee terug op een Bijbels voorbeeld, wat wel vaker voorkomt in het Oude en in het Nieuwe Testament. Ik noem maar even twee voorbeelden. Ik denk aan de woorden van de Heere zelf, waarmee hij Ananias terugstuurt naar Paulus. En onderweg aan hem duidelijk maakt dat deze vervolger van de gemeente van Christus door de verhoogde Christus is uitverkoren. Hij is door Christus apart gezet als een kruik. Om mijn heil, mijn evangelie onder de heidenen te gaan verkondigen. De Heere roept dan dat beeld op van een vrouw die gaat water putten met een kruik op haar hoofd. Zo vergelijkt de verhoogde Christus Paulus met een kruik die door hem, de Heere Jezus Christus, op zijn hoofd wordt gezet. Waarmee hij triomferend het werk van het koninkrijk der hemelen ze voortgaan lang vinden. En onder andere Paulus als een uitverkoren vat en uitverkoren kruik wil gebruiken. Volgegoten door de geest van Christus mag Paulus mensen bedienen vanuit Christus. En het geeft ook iets aan van de soevereiniteit van Christus. Paulus, hij wordt getild en gedragen en gebracht op plaatsen waar hij zelf nooit zou komen. We zagen dat vanmorgen ook. Hij kwam in een gemeente als Thessalonica en op de vlucht moest slaan, maar in de weg van Gods vrijmacht wilde de Heere die moeilijke periode wel gebruiken tot opbouw en uitbreiding van zijn koninkrijk. Paulus als kruik. Ik denk ook aan wat Paulus zelf schrijft over Gods verkiezend handelen, daarin mensen typeert als kruiken, vaten. Het ene vat wordt door de grote bakker geboetseerd tot eer van hem en tot verheerlijking van zijn naam. Het mag zijn lof verkondigen, zijn eer groot maken. En het andere vat wordt door de grote pottenbakker de Heere geboetseerd en gekneed tot een vat ter oneer. Hij wordt uiteindelijk dus verworpen. Wij mensen als kruik, een kruik tot eer van God of een kruik tot oneer van God. Petrus dus hier dat voorbeeld gebruikt om een vrouw in dit geval te vergelijken met een kruik, dat is niet uniek. Dat gebeurt wel vaker, ook buiten de Bijbel. Maar wat wel uniek is, is dat Petrus wijst aan de hand van dat voorbeeld op een paar dingen. In de eerste plaats zegt hij dat zo'n kruik kwetsbaar, breekbaar is. Nou kinderen, daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Ik denk dat het jou ook wel eens is overkomen, dat je misschien de afwasmachine moest uitruimen, of wat wegzetten in de keuken en op een onbewaakt moment, je zag het eigenlijk net te laat gebeuren, je stoot iets aan en wel, daar ging die soepkom. Je probeerde hem nog op te vangen, maar hij sloeg uiteen op de keukentegels en was stuk. Tijdens het stofzuigen, net die onhandige beweging, die draai die je maakte, en daar viel die bloemvaas van dat kleine tafeltje. En je kon de boel bij elkaar vegen. Petrus kiest heel bewust voor dat beeld. De vrouw in haar kwetsbaarheid. Suggereert daarmee Petrus, of wordt dat wel eens uitgelegd, dat de vrouw dan ook zwakker is dan de man? Nou, ik denk niet dat Petrus dat bedoelt. Ze zijn heel nuchter ook in de tijd van de Bijbel. En ze weten ook dat de levensverwachting van vrouwen, net als vandaag, de dag veel langer en groter is dan van mannen. Zo moeten we deze woorden ook maar niet gaan uitleggen. De vrouw is het zwakste vat. Minder sterk. Maar wel breekbaar. Petrus concentreert zich dan heel nadrukkelijk op de man met wie deze vrouw getrouwd is. Maar ik wil het vanavond in eerste instantie even iets breder trekken naar buiten toe. Gewoon maar in al mijn eenvoud even wat vragen stellen vanavond. Heb jij zo ook wel eens gekeken naar dat meisje? van wie je zoveel houdt. Haar kwetsbaarheid. Het breekbare. Toen je met haar verkering kreeg, heb je toen ook afspraken gemaakt? De vraag, hoe gaan we dan met elkaar om? Hoe kan ik nou zo met jou omgaan, ook in onze verkeringstijd, dat ik niets breek? Niets knak? En ik kijk ook heel nadrukkelijk even in de richting van de jonge meisjes in onze gemeente. Gods woord ziet jou dus als heel kwetsbaar. Dat mag je dus ook zijn. Kwetsbaar. Breekbaar. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat je heel nadrukkelijk je grenzen mag stellen. Ook als het gaat om die jongen op wie jij verliefd bent geraakt. En als die bijvoorbeeld over die grens heen gaat, laat ik maar gewoon wat concrete dingen noemen, door met zijn handen onder je kleren te gaan, dan gaat hij de grens over. Dan breekt daar wat. En doet hij dat herhaaldelijk, terwijl jij hem daarvoor waarschuwt, dan wordt het tijd om te breken met die verkering. Want als hij nu al niet het respect kan opbrengen voor jouw grens, dan heeft hij dat respect in het huwelijk helemaal niet. Je breekbaarheid. Dat mag je ook aangeven in de richting van mensen om je heen. Vergis ik me, gemeente, ik ben nog helemaal niet oud, gelukkig niet. Maar in de loop van een 20 jaar zie je toch wel de dingen veranderen, ook om je heen, ook in de omgang met elkaar. Het valt me zo vaak op dat jongeren als ze elkaar ontmoeten, ook altijd lijfelijk contact hebben. Door elkaar te omhelzen. Elkaar aan te raken, ook al is het niet je vriend met wie je verkering hebt. Terwijl je weet, dat wijzen niet alleen de cijfers uit, dat hoor je gewoon ook in de lijn van het pastoraat of ook vanuit andere vlakken, dat de meeste meisjes dat niet eens fijn vinden. Dat een jongen of een jonge man aan ze zit. Waarom geef je dat niet gewoon aan? En als jij dat niet durft, waarom zoek je dan niet iemand op in je directe omgeving die het voor jou doet? Laten wij er ook op letten. Zomaar even een aanraking op het schouder van een meisje of een jonge vrouw. Ik denk even naar wat ik meemaakte van dichtbij in de vis. Het heeft ook collega's een baan gekost. Je begint altijd met achterstand, hoe goed bedoeld ook. Maar ga maar uitgeven aan een leidinggevende waarom je dat gebaar maakte. In bijzijn van dat meisje die jou aanklaagt. Dat is al een verloren strijd. Je kwetsbaarheid. Zo nog maar eens een concrete vraag. Er zitten verschillende jonge stelletjes in de kerk. Als je elkaar al een beetje hebt leren kennen en je vertrouwt elkaar, dan mag je natuurlijk ook gewoon kijken op de mobiel van je vriend, of niet? En jij van je vriendin. Het zou toch raar zijn als je WhatsApp-berichtjes tegenkomt die hij in zijn vriendengroep verstuurt over meisjes en het taalgebruik wat hij daarin hanteert. Dan komt je vriend niet weg met de opmerking, ja, dat is maar een geintje. Het gaat over jouw lichaam. Waarom zou je niet in de mobiel van je vriend kunnen kijken? Ik heb die vraag wel eens meer neergelegd, ook gewoon tijdens de catechisaties in mijn vorige gemeente, maar ook hier in Sliedrecht. En de eerste reactie die je krijgt vanuit de groep is natuurlijk, ja, dat is volslagen belachelijk. Die dominee is niet van deze tijd. U kent dat wel, denk ik. Ik zeg, nou neem de proef maar eens op de zon. Volgende week hoor ik het van je. Vraag je gewoon aan je vriend zo even te loops van, joh, ik heb je mobiel nodig, mag ik even de code? Nou, ik zal het verder niet uitleggen, maar u wilt niet weten wat voor ellende er in één keer naar boven kwam. Die breekbaarheid, dat kwetsbare. Petrus concentreert het trouwens hier binnen het huwelijk. Laten we er ook even naar gaan kijken, gemeente. En dan zitten we trouwens ook in het hart van de tekst van vanavond. Waarom gebruikt hij eigenlijk dit voorbeeld van de vrouw als een breekbare kruik? Wel, zo'n kruik werd in de tijd van de Bijbel gebruikt voor allerlei doeleinden. Kon je eten en drinken in bewaren, je kon daar ook je sieraad in bewaren. Zo'n kruik had op zichzelf geen waarde, hoe mooi versierd ook. En hoe schoon wellicht opgeschilderd, het ging om de inhoud. Wat zit daar nou precies in die kruik? En Petrus legt dat ook uit. Kijk het maar even met u na. Dan zegt hij het in vers 7. Vrouwelijke kruik als het breekbaarste eer geven. Waarom moet ik dan die vrouw eer geven? Of mijn vrouw eren, omdat ze een kruik is? Wel, daar zit wat in die kruik, namelijk een schat. Petrus heeft dat uitgelegd in het voorgaande gedeelte door het eerst af te zetten wat het niet moet zijn. Vers 3, kijk maar mee. Er staat, als het gaat om die vrouwen, welke versiersel zij niet, hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar, het omhangen van goud of van klederen aan te trekken. Even tussen twee haakjes, Petrus verbiedt het hier niet. Zorg voor het lichaam. Het er mooi uitzien. Dat wordt hier niet verboden. Ik weet het, je kan er helemaal in doorschieten, maar maakt u zich geen zorgen over die meisjes die helemaal geen aandacht hebben voor hun uiterlijk en voor hun lichaam. Zou dat op dat moment ook niet wat zeggen over hun breekbaarheid? Dat beschadigen van jezelf. Het verwaarlozen van jezelf. Het negatief kijken naar jezelf. Misschien ook wel eens te maken zou kunnen hebben met een barst in die kruik. En zou je dan als vader of als moeder zulke signalen niet heel serieus moeten nemen? En daarvoor ook professionele hulp gaan zoeken? Nee, volgens Gods woord mag het wel. Zorg en aandacht voor jezelf. Daar hebben we ook onze verantwoordelijkheid voor gekregen. Maar als dat het nou alleen is, dat wil Petrus zeggen, als het nou alleen die buitenkant is, alleen dat mooie gezicht, dan is het een holle kruik. Want wat hoort er in die kruik, en dat is het vervolg, kijkt u met me mee, er staat maar de verborgen mens des harten. In het onverderfelijk versiersel, sieraad van een zachtmoedig en stille geest die kostelijk, kostbaar is voor God. Want al zo versierden zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten, waren hun eigen mannen onderdanig. Petrus wil zeggen, als het ware, daarvoor gebruik ik nou dat beeld van die kruik. In die kruik zit, als het goed is, de schat. De schat van een stille en een zachtmoedige geest. Of om het maar concreter te zeggen, de schat van de vrezen des Heren. Mag ik even op huisbezoek komen vanavond? Zomaar even tegen die kruik aan kloppen. Om te horen of dat nog hol is. Of vol. vol van de werking van de Heilige Geest. Of hol. Omdat achter die mooie buitenkant een leeg leven schuil gaat. Zoek je trouwens ook zo'n meisje? Die niet alleen mooi is, dan mag je naar kijken. En als het goed is, is voor elke man zijn vrouw de knapste vrouw. Dan spreekt hij ook zo over haar buitenshuis. Met respect. Ook met trots. Maar ben je in de verkeringstijd ook op zoek naar die schat bij dat meisje? En dat is dat je op een gegeven moment ook met elkaar gaat spreken over het gebed. Wat als dat meisje dat niet wil? Praten over het gebed. Nou, dan maak ik met jou vanavond even een gedachtensprong. Je bent nu 17 jaar, je hebt verkering met dat meisje. We zijn even 10 jaar verder, 27. Je bent aan het werk. Thuis zit jouw vrouw, dat meisje van nu, aan tafel met jullie kindje. Ze met jou niet wil spreken over het gebed. Terwijl je als het goed is zielsveel van elkaar houdt. Zou ze dan wel met je kindje spreken over het gebed en over de Heere? En over de dienst van de Heere? En hoe zie je dat trouwens voor je als je hoopt te gaan trouwen? En je zegt ja, waar zeg je dan ja op? Wel onder andere op dit, dat je samen bidt. De Heere dient. In zijn woord wil wandelen. Mag ik even ook bij u thuiskomen? Misschien heeft u al een gezin. Hoe zit dat nou met die kruik? Zitten hier ook moeders in de kerk die God vrezen? En die daarom ook hele bewuste keuzes maken. Mag ik dat vanavond gewoon eens concreet maken, gemeente? Ik zei het net al aan het begin van de preek. Ik loop hier nog geen 2 jaar rond. Wat mij gewoon opvalt is dat ik verschillende moeders tegenkom die moeten verdedigen naar andere moeders, ook bij het hek van de Calvijnschool, waarom ze niet werken. Laat dat heel duidelijk zijn, de situaties. Je hoeft mij niet te vertellen hoe duur het leven is, waarom moeder noodgedwongen moet werken. Maar er komt te veel gezinnen tegen waar het volgens mij echt niet hoeft. Waarom kies je niet onvoorwaardelijk voor je kinderen die je van God hebt gekregen? Dat heeft toch ook te maken met het vrezen van de Heere. Zien we nog als een roeping, gemeente? Mag ik even uit de school klappen vanavond? Het is maar iets onschuldigs hoor, maar als ik een formulier moet invullen voor ons gezin, en er wordt gevraagd naar het beroep, dan strepen wij samen beroep als het gaat om mijn vrouw door. En dan schrijven we met pen op roeping. Je bent als moeder geroepen door God. de kinderen op te voeden in de vrezen des Heren samen met je man. En daar heb je die kruik voor nodig om volgegoten te worden door het werk van de Heilige Geest. Je kinderen ook op te laten groeien in een bedding waar de Heren gediend en gevreesd wordt. Zien we dat nog zo? Die stille en zachtmoedige geest, dat wil niet zeggen dat je stil in een hoekje moet gaan zitten. Dat is niet de bedoeling. Kijk maar naar Petrus, die neemt zijn vrouw mee op de zendingsreizen. En waarschijnlijk kon dat dus ook vanwege de gezinssituatie. Maar dit is de lijn van de schrift. Waarom buigen wij voor de maatschappelijke druk van vandaag? En ik doe er echt niet goedkoop over. We durven nog offers te brengen, ook voor onze kinderen. Petrus gebruikt dat voorbeeld trouwens van die breekbare kruik met die schat daarin, die stille en zachtmoedige geest in de richting van de mannen. Kijk u maar even met me mee, daar staat, gij mannen insgelijks woont bij haar met inzicht. Als Petrus die uitdrukking gebruikt, woont bij haar met inzicht, dan concretiseert hij dat niet in de eerste plaats naar de slaapkamer, waar je als man ook met verstand moet omgaan met je vrouw, ook als het gaat om de seksuele omgang met elkaar. Dat is niet de uitleg bij dit schriftgedeelte, daar moet je de toevlucht nemen tot andere schriftpassages. Hier bedoelt Petrus met grote nadruk, gij mannen, ga je ook voorzichtig om met die kruik. Zorg je er ook voor dat die kruik in die handen gedragen blijft worden. Daarvoor ben je geroepen door de Heer. Om te voorkomen dat die kruik per ongeluk valt, stuk barst. Die stille en zachtmoedige geest van je vrouw, die God wil vrezen, ook binnen natuurlijk, daardoor beschadigd raakt. Op een hele mooie en praktische manier, gemeente, wordt dat uitgewerkt in het huwelijksformulier. Als op een gegeven moment de vragen worden gesteld aan de bruidegom, dan moet de aanstaande man tegenover zijn vrouw antwoord geven op drie vragen. Ik noem ze maar even. Hij moet beloven dat hij haar zal, hoort u het, beschermen. Beschermen. Hij zal regeren. En troost. Dat is gewoon die concrete uitwerking van dat kwetsbare. De breekbare kruik. Hij zal beschermen. En troost. Mag ik even dat ene eruit halen? Hij zal troosten. Ik begin maar heel eenvoudig met de opmerking, daar moet je wel voor thuis zijn om te kunnen troosten. Dat doe je niet via de telefoon. Of met een paar WhatsApp berichtjes. Neem je daar ook tijd voor als man. Om je vrouw zo te leren kennen dat je haar ook kent in haar verdriet. In haar kwetsbaarheid. Is ook veilig bij je. In de woonkamer. Maar ook in de slaapkamer. Maar respecteer je ook de grenzen die ze aangeeft. Ook in de seksuele omgang in de slaapkamer. Omdat het gaat om die kwetsbare kruik. Stille en zachtmoedige geest. Of ga je eroverheen? Projecteer je je beelden die je ergens anders hebt gezien op je vrouw. En dan blijft er van die kruik niet zo heel veel meer over, denk je wel? En heb je dan ook eigenlijk oog voor die schat? Of ligt jouw belang op een heel ander terrein? Dat is uiteindelijk je eigen egoïsme. Het uurt trouwens ook op, en dan zitten we in het laatste deel van de preek, hoe Petrus dat heel nadrukkelijk verbindt, die schat van die vrouw met het gebed van haar man. Ik kijk maar even. Het slot van dit vers, als het zwakste eer geven, haar hoog houden, met respect over haar spreken en met respect ook met haar omgaan. Als die ook mede-erfgename der genade des levens met haar zijt. Petrus wil daarmee zeggen, beiden als het goed is staan jullie toch hetzelfde voor en beiden leef je volgens dezelfde instellingen. Namelijk om op de toekomst gericht te leven, ook binnen je huwelijk, om straks samen te kunnen erven het koninkrijk van God. Maar hij maakt het ook heel concreet naar het dagelijks leven toe. Hij zegt aan het slot van dit gedeelte, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Is maar even een stapje terug. Petrus veronderstelt dus dat binnen het huwelijk gebeden wordt. Met gebeden bedoelt Petrus niet alleen het formulier gebed. En niet het gebed in stilte aan tafel. Dat gebeurt onder ons nog veel te veel, gemeente, met respect. Maar u hebt daarin Gods woord tegen. Bidden in het gezin is hardop. Met eigen woorden. Ontleend aan de schrift. En daarin heeft, als ik Petrus goed begreep in dit vers, de man het voortouw te nemen. Hij zegt het nadrukkelijk tegen die man, opdat uw gebeden, niet jullie gebeden, uw gebeden, niet verhinderd worden. Als u dit nou vanavond hoort, thuis of in de kerk, en je weet dat het in je eigen huwelijk er niet zo op dit moment aan toe gaat, dan is dit het moment om ermee te breken. En hardop en met eigen woorden voor te gaan aan tafel in het gebed. Als je wel samen een huis kunt kopen, samen kinderen kunt krijgen en niet samen kunt bidden, dat is in het licht van de schrift niet uit te leggen. Neem het mee. En als u dat hoort, ook in de richting van uw man vanavond. Waarom zou je het vanavond niet tegen je man gewoon in alle eenvoud zeggen, joh, bij mij mag je toch fouten maken. Ik word er niet boos om als je stottert en hakkelt. Maar als jij nou hardop bidt, dan bid ik zachtjes met je mee. Wat zal het teweeg brengen bij je kinderen? Normaal gesproken was het altijd voor het eten. Iedereen doet zijn handen zo even bij elkaar, ogen dicht. En dan na verloop van tijd doe je ogen weer open en dan kijk je even rond. Oh, we zijn klaar met bidden, we kunnen gaan eten. En dat na de preek van vanavond, want je kinderen luisteren vanavond ook gewoon mee. Vader opeens hardop voorgaat in het gebed. En denk dan ook even aan dat ene kind in je gezin, dat staat voor zijn examens. Wat zou wat met hem of haar doen als je dat een plaats geeft in je gebed aan tafel? Je benoemt dat heel concreet. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Petrus bedoelt er ook mee te zeggen, en dat is het laatste. Dat de onderlinge omgang met elkaar binnen het huwelijk direct zijn invloed heeft op de binnenkamer en het gebedsleven samen met elkaar. Hij wil daarmee zeggen, op het moment als die man die vaas laat vallen, er komt een barst in die kruik. Ja, ga naar zo'n dag samen maar eens bidden. Zonder dat je het van tevoren uitgepraat hebt. Dat doe je toch niet? Dat je het gebed gebruikt om te walsen over de pijn van je vrouw. Bij wie wat gebroken is. Net doet alsof er niets aan de hand is en gaat bidden aan het einde van de dag. Je draait je om op je bed en je gaat slapen. Petrus zegt, nee, de Heere zegt dat vanavond, dan wordt jouw gebed verhinderd, tegengehouden. Dat kan dus ook. Je kan voor je gevoel inderdaad tegen een gesloten hemel bidden. Maar er zijn dus ook situaties denkbaar in het leven dat de hemel zichzelf afsluit van een gebed hier op aarde. Omdat de Heere niet kan luisteren naar woorden die niet gedragen worden door een hart. Dat eerst vergeving heeft gevraagd en ontvangen. Bij die kwetsbare, breekbare kruik. Die schat draagt, die stille en zachtmoedige geest. Die ook vlucht tot God. Die misschien ook wel roept in stilte tot God. Omdat haar huwelijk veranderd zal worden in een huwelijk tot eer en verheerlijking van Gods naam. En die daarin de Heere aan haar zijde vindt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Mag ik het vanavond eens even samenvatten, gemeente? Om maar in de eerste plaats op te merken in het licht van 1 Petrus 3 vers 7. Wat is een huwelijk in de Heer, toch een rijk gezegend huwelijk. En wat ontroert het ons daarom vanavond dat Petrus dat tere voorbeeld gebruikt van die kwetsbare kruik. Waar die schat in zit. En wat acht de Heere dan die man hoog die God vreest waarover we gezongen hebben. En zometeen weer zingen met Psalm 128. Die met voorzichtigheid en wijsheid gaven ontvangen van de Heere die nodig zijn bij de vrouw die hij van God heeft gekregen, omgaat met die kwetsbaarheid en breekbaarheid van zijn vrouw. En niet alleen van haar houdt omdat ze knap is, maar ook steeds meer van haar gaat houden omdat er in die kruik die kostbare schat schuil gaat. Waar die man steeds meer oog voor heeft gekregen, namelijk die stille en zachtmoedige geest. Die in alle eenvoud de Heere wil vrezen, en zo we kinderen mogen zijn, ook in die geest kinderen wil opvoeden in de vrezen des Heeren. Laten we daarin God ook danken, gemeente, dat na de zondeval en nog steeds over het huwelijk zo gesproken mag worden. En dat de Heer ook in 2018 nog steeds door zijn woord en door zijn geest de gave geeft om in deze samenleving die zo verworden is, zo nog steeds te mogen staan, ook als man en vrouw, voor Gods aangezicht en onder de mens. Laten we daarin niet alleen de Heer danken, maar laten we hem ook voortdurend blijven bidden. U als man om inzicht. En u als vrouw om die stille en zachtmoedige geest als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Jij als man om wijsheid. Om op een gepaste wijze om te kunnen gaan met de kruik van een ander. En u als vrouw, om voorzichtigheid. Die kruik alleen maar te laten liggen in de handen van je man. En niet over te geven in de handen van een ander. Dan weet ik zeker, gemeente, dat God daar ook zijn zegen over zal gebieden, ook in het midden van onze gemeente. Ik moet het nog gaan meemaken. In al die jaren dat ik nu meeloop en de keren dat je huwelijksproblemen ontmoet, kan ik niet meer op deze handen tellen. Ik sluit het niet uit, maar het is me nog nooit overkomen dat ik opgebeld werd door een stel die alle twee God vrezen. Ze zeiden, dominee, we komen er niet meer uit. Nogmaals, ik zeg niet dat ik het nooit meer zal meemaken, dat kan. Maar het is wel veelzeggend. Dat van de vele tientallen keren die ik nu heb meegemaakt, ik dit eerste stel nog moet ontmoeten. Die beide God vrezen. Beide weten wat het is om met verstand om te kunnen gaan met de kwetsbaarheid. En zij die weet, ik heb een schat te bewaren en ik weet daarin ook veilig in de omgang van mijn eigen man. Dat heeft ook ons wat te zeggen vanavond. Als je huwelijksleven op dit moment niet zo is, wat houd je vanavond dan tegen om te buigen voor de Heer? En eerst maar eens te gaan beginnen met schoon schip maken. Misschien moet je dan ook wel heel concreet worden, dat hoef ik niet te worden op de kansel. Maar ik zou dat vanavond wel aan jou willen meegeven. Doe dat wel heel concreet in bijzijn van je man of vrouw. Om ook dat vertrouwen terug te winnen. Om samen te buigen voor God. Samen tegen de Heere uit te spreken. Heere, u komen nu op de puinhopen van ons huwelijksleven. De buitenwacht zegt, wat ziet het er toch mooi uit, maar u kent de binnenkant. Die kruik is hol. En ik heb geen inzicht als gave van de Heilige Geest om te kunnen gaan met die kruik die ik van God heb gekregen. Dan wil ik je vanavond ook wijzen op datgene wat God beloofd heeft aan het begin van je huwelijk. En sla dat ook maar eens open in de binnenkamer. Er staat die uitdrukking die me deze week weer opnieuw ontroerde. De bevestiging van twee huwelijken hier in de kerk. Dat wij Gods hulp en Gods bijstand altijd mogen verwachten. Ook in die situaties waar wij mensen misschien het niet meer durven verwachten. En alle hoop hebben losgelaten. Maar deze God staat erboven. Die breekt daar doorheen. Wat is dat een wonder, als God erin breekt. Die lege kruik vervuld met de Heilige Geest. Die man breekt voor Gods aangezicht in bijzijn van zijn vrouw. Dan krijg je een totaal ander huwelijksleven. Dan is het niet meer een huwelijk van één naast één, naast één. Maar dan is het een huwelijk van één in drie. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.